toen is er altijd gedacht, we moeten water afvoeren. Er was altijd water genoeg, dus dat water moet zo snel mogelijk weg. En we komen nu in een periode dat we zeggen, nee, niks weg met dat water. Iedere druppel de grond in.
Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 27, de podcast met spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming in de Lage Landen. Met in deze aflevering waterbeheer van de toekomst. Volgens minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening moeten bodem en water meer sturend worden voor onze ruimtelijke ordening. En ik vroeg me af, moet dat waterbeheer eigenlijk op de schop? Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering spreek ik daarover met een bijna naamgenoot, Antoinette Lohman, die al bijna 10 jaar heemraad is bij Waterschap Rijn en IJssel voor de fractie Water Natuurlijk. Antoinette, van harte welkom in Toekomst voor Natuur.
Dankjewel, Antonie.
Nou, we gaan eerst eens even het over jou hebben, want ik ben wel nieuwsgierig. Hoe is water nou eigenlijk op jouw pad gekomen?
Ja, dat is het mooie van water. Hè? Water raakt iedereen. Het is de bron van alle leven. Dus als het goed is, komt bij iedereen water op ons pad. En ik ben zelf boerendochter. Dus je leert leven met het water, maar ook met het weer. Maar ook met de omstandigheden die er zijn. Dus ik denk dat het voor mij heel logisch is om rekening te houden met alles wat de natuur ons biedt. En daar hoort het weer bij, maar ook het beheren van dat water op een manier dat alle functies die er zijn goed bediend worden.
Ja, en ik zag ook dat je in een wat langer geleden ook nog bij Agrarische Natuurvereniging Den Haneker hebt gewerkt. Toen dacht ik, wat leuk, want de Alblasserwaard Vijf Herenlanden, ja, ik kom uit de Alblasserwaard en ik heb ook nog voor de Haneker dingen gedaan, vrijwilligerswerk, tellingen en zo. Dus ik dacht, hey, wat leuk, een Alblasserwaard connectie.
Super tof, ja, ja. Nou, Den Haneker, ik word er altijd heel blij van. Ze zeggen daar Den Haneker, hè? Ja. Het is de mannetjesnaam van de grutto. En ik heb daar inderdaad 3,5 jaar met ontzettend veel plezier gewerkt. En wat het bijzondere is aan Den Haneker, het is een vereniging, de eerste van het land, waar boeren en burgers samen verantwoordelijkheid namen voor hun eigen leefomgeving. En dat heeft mij altijd gevormd. En dat is nog steeds de basis van het werk zoals ik het ook mee mag helpen uitvoeren. Dat mensen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid kijken wat ze kunnen doen. En zeker ook in die Alblasserwaard Vijf Herenlanden is dat ook voor een goed waterbeheer. Maar ook voor het slootkantenbeheer. Ook voor weidevogelbeheer. En dat doe je met elkaar. Ieder vanuit een eigen kracht en een eigen passie. Dus dat is fantastisch om met zo'n groep mensen als Den Haneker te mogen werken. En helemaal leuk dat jij daar vandaan komt. Dat wist ik niet.
Ja, zeker. Nou ja, zo zijn er altijd onvermoede connecties.
Ja.
Ja, inmiddels ben je heemraad, al bijna 10 jaar. Ik heb even zitten kijken. Het is een functienaam. Die gaat echt terug tot de middeleeuwen. Dus je hebt een, wat dat betreft, historisch geworteld beroep. Maar ik kan me voorstellen dat de bezigheden van de heemraad inmiddels ook al ietsje gewijzigd zijn ten opzichte van in de middeleeuwen. Dus kun je ons eens even een tipje van de sluier oplichten? Waar houdt een heemraad zich mee bezig?
Ja, kijk, een heemraad is een dagelijks bestuurder bij een waterschap, of in het westen van het land noemen we dat een hoogheemraadschap. We hebben hoogheemraadschappen daar waar het land wordt beschermd voor het zeewater. En we hebben waterschappen daar waar het land wordt beschermd voor het water vanuit de rivieren, de grote rivieren. Hè? We zijn een mooie delta.
Ja.
De heemraden die houden zich ermee bezig om wat het algemeen bestuur bepaalt wat er moet gebeuren bij de waterschappen, om dat op een juiste manier uit te voeren. En dat doe je altijd in verbinding met de samenleving, met belangengroeperingen, met bewoners. En zelf ben ik bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de waterketen. Dat is het zuiveren van ons restwater. We praten niet meer over afvalwater.
Oh.
En uit dat restwater halen we energie, halen we grondstoffen en we leveren weer mooi water terug aan de natuur of aan de omgeving.
Ja.
Ja, dus wat doen wij? Ik zeg altijd, bestuurders mogen de leuke dingen doen. Hè? De lintjes doorknippen, uitdragen wat het mooie werk bij een waterschap inhoudt. En we moeten zorgen dat als er problemen zijn op het pad of grote uitdagingen, dat we die ja, op de juiste agenda's krijgen. En dat de problemen die er zijn, dat we die samen met anderen op gaan lossen.
Ja, nou, ik hoor het al. Die grote uitdagingen, daar gaan we het dan zo nog even verder over hebben. Want die zijn er volgens mij wel. Jouw werkgebied is waterschap Rijn en IJssel. Kun je voor de luisteraars die dat niet kennen even een beetje geografisch duiden? Waar vinden we dat in Nederland?
Ja, in Nederland hebben we 21 waterschappen. En die van ons, die begint zo waar de Rijn ons land binnenkomt, dus bij Spijk. En dan gaat hij zo in Arnhem omhoog. Hè. Dan ja. Worden daar de IJssel. En dan gaat hij tot en met Deventer, zo het onderste randje van Overijssel, weer naar de Duitse grens. Dus dat hele gebied, ruim 600.000 inwoners, dat is het waterschap Rijn en IJssel.
Kijk eens aan. Deze podcast gaat over natuur. En ik ben wel benieuwd, kun je ons als luisteraars dus ook even meenemen, wat is nou jouw favoriete natuur? En wat zien we, wat horen we, wat ruiken we dan? Hoe worden onze zinnen geprikkeld door als we door jouw favoriete natuur lopen of ons daar bevinden?
Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag, want ik heb geen favoriete natuur. Oh. Ik ben een natuurmens. Ik geniet van vooral het buiten zijn, van alles wat groeit en bloeit. En de ene keer is dat langs een slootkant. De andere keer is dat in de Franse Vogezen met die fantastische grote stenen of die mossen die daar op de bodem van het water zorgen dat je eigenlijk ook gewoon door zo'n riviertje kan lopen en ja. Dat het gewoon zacht is. En de natuur heeft zoveel moois te bieden. En wat ik het mooie vind, is dat je een bepaalde grondsoort hebt, een bepaalde bodem. En dat daar de natuur is die op die plek past en in die omgeving. Dus volgens mij mogen we overal genieten van natuur.
Ja, zeker mag dat overal. Ja. Maar ik hoor al, jij kunt ook overal genieten van natuur.
Ja, absoluut. Ja,
oké,
ja.
Nou, fantastisch. Ja. Antoinette, ik wil eens even beginnen met die wereld van het waterschap. En 15 maart, dat is alweer bijna, dan mogen alle stemgerechtigen in Nederland hun stem uitbrengen voor de Provinciale Staten, maar ook voor het waterschap, voor het waterschapsbestuur. En we kiezen dan, als je gaat stemmen, ongeveer het grootste deel van het algemeen bestuur van het waterschap. Ja, ik dacht, ik ga dat toch even uitleggen voor de luisteraars, want zo heel bekend is het nou ook weer niet. Ik zeg even het grootste deel van het algemene bestuur, want je hebt bij het algemene bestuur ook nog zoiets als geborgde zetels. Nou, daar komen we zo nog even over te spreken. En dat algemeen bestuur, wat dus grotendeels zeg maar door ons allen gekozen is, dat kiest dan vervolgens uit haar midden een college van Dijkgraaf en Heemrade, waarbij de Dijkgraaf dan door de kroon benoemd wordt. Heb ik het zo goed samengevat?
Yes, helemaal goed.
Ja, okay, ja. En wat ik me dan wel afvraag is, waarom is waterschapsbestuur eigenlijk politiek?
Ja, dat is een goeie. Wij zijn een functionele democratie. Je hebt de algemene democratie, rijk, provincie, gemeenten. En wij zijn ervoor om dat wat wordt bepaald in die algemene democratie te zorgen dat dat ook kan. Dat we een waterbeheer hebben in Nederland, waardoor de functies die er benoemd zijn goed bediend kunnen worden. Klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar vroeger noemden we dat pijl volgt functie. Dus als een gebied een functie had voor wonen, dan zorgden wij dat mensen droge voeten hadden. Ja. Als het natuur was, moest er misschien net wat meer water bij. Had iets een agrarische bestemming, dan wilden we dat het water in het voorjaar wat sneller wegging, zodat boeren sneller op het land konden. Dus dat was heel erg vanuit de gedachte dat alles maakbaar is. En dat waterpijl volgt wel de functie. We zitten nu in een tijd waarin dat niet meer kan. Het is nu veel meer dat functie het pijl moet volgen. Je begon daar in het begin van de podcast over water en bodem als leidend principe. We zullen in dit land het water als leidend principe moeten benoemen. En dat proberen wij als waterschappen goed te bedienen. Maar wij proberen ook andere overheden en iedereen die het maar horen wil te vertellen dat we ook rekening hebben te houden met het water. En dat we niet moeten gaan bouwen in een gebied waarvan we weten dat het over 50 jaar onder water loopt. Of dat het niet meer beheersbaar is. Dus het is heel belangrijk dat we veel meer naar het water, maar ook de natuurlijke rol die het water heeft in onze samenleving, dat we daar ons meer toe gaan verhouden.
Ja. Nou, ik vind het wel interessant wat je zegt, dat eigenlijk het maakbaarheidsdenken een beetje, ik zou niet zeggen helemaal van wel wordt gezegd, maar wel lichtelijk wordt uitgezwaaid, zeg maar. Daar komen we zo nog wel even verder over te spreken, ook over die water en bodem en water als sturende principes. Even over de wereld van het waterschapsbestuur nog. Dat is volgens mij lange tijd ik zeg het een beetje gechargeerd, maar wel een wereld van lichtgrijzende mannen geweest. Daar is inmiddels wel wat verandering in gekomen. Alleen wel als je kijkt naar jouw eigen waterschap. Een college van Dijkgraaf en Heemraden met 4 Heemraden, waarvan 2 vrouwen en 2 mannen. Dus dat is heel goed. Ik ben wel benieuwd, hoe kijk jij naar die waterschapswereld als bestuurder, zeg maar? En als, ik zou bijna zeggen, voormalig mannenbolwerk. En ja, wat maak je daarmee?
Ja, wat maken we daarmee? Volgens mij is het belangrijk dat je in die politiek, in het bestuur, gewoon een afspiegeling hebt van de maatschappij. Dat is altijd wat we wensen.
Ja.
En wat er gewoon nodig is, is dat we iedereen daarvoor een kans geven. En het was inderdaad, toen ik 14 jaar geleden in het algemeen bestuur werd gekozen, was het nog veel meer een mannenwereld als dat we op dat gebied al diverser waren. Maar het is nog steeds een bestuur met allemaal witte mensen. Daar mag ook wel eens verandering in komen. Dus qua diversiteit hebben we misschien nog best wat te verbeteren.
Yeah.
Tegelijkertijd is het ook zo van ja, we mogen gaan stemmen. We mogen onze bestuurders gaan kiezen. Ja, en dit is waaruit gekozen kan worden. Dit zijn de mensen die op die lijsten staan. Dus als we dat willen veranderen, is het ook van belang dat we zorgen voor goede kandidatenlijsten. En dat er ook wat te kiezen valt. En je stelde net nog even terecht die vraag van waarom is dat dus eigenlijk politiek, die waterschappen? Daar gaf ik nog geen volledig antwoord op. Maar dat heeft er dus eigenlijk mee te maken. Wij zijn een functionele democratie. Mensen betalen ook voor ons. De waterschapslasten moeten we met z'n allen betalen. Dus dan mag je er ook wat van vinden. Dan mag je daar ook voor kiezen. Dus het is logisch dat we een eigen bestuur hebben, wat alleen maar verantwoordelijk is voor dat goede waterbeheer. En daar mag je als kiezer gaan vertellen, wil ik wat versnellen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan? Wil ik alleen een goed financieel beheer en de lasten zo laag mogelijk? Dus welke ambitie gaan we met elkaar waarmaken? En dat is waar een kiezer voor mag gaan stemmen binnenkort.
Ja.
15 maart.
Ja, heel goed. Ja. Sinds dit jaar, 2023, is er ook wat veranderd in die geborgde zetels. Er zijn nu nog 2 geborgde zetels voor ongebouwd agrarisch, het agrarisch gebied, zeg maar. En 2 geborgde zetels voor natuur. En de geborgde zetels voor bedrijven zijn afgeschaft. Hoe kijk jij naar die ontwikkeling?
Ja, dat is grappig. En dat is inderdaad een persoonlijke visie daarop. Ja, ook al vanuit de partij Water Natuurlijk. Wij zeggen, het is een democratisch gekozen bestuur. Dus laat alsjeblieft dan die democratie ook maximaal gelden. En die 30 bestuursleden die het bij Waterschap Rijn en IJssel zijn, zorg gewoon voor goede lijsten en stem de mensen erin die voor jou dat waterschap gaan besturen. Vanuit het verleden is de gedachte geweest, wij vinden het belangrijk dat een aantal belangen goed geborgd zijn. Dus er kwamen bij ons bijvoorbeeld 3 zetels voor de landbouw, 3 voor bedrijven, 2 voor natuur. Wij zeggen, als jij een goede afspiegeling van die samenleving op je lijsten hebt, kunnen die partijen ook worden gekozen. Nou, dus nu is die stap gemaakt om van die 8 geborgde zetels naar 4 te gaan. 2 natuur, 2 landbouw. Dat is al veel meer met elkaar in balans. Dus ik vind het absoluut een verbetering. Maar heel eerlijk, wat ons betreft, wat mij betreft, zou ik gewoon gaan voor allemaal democratisch gekozen zetels. En ook dan krijgen we goede boeren in het bestuur, goede vertegenwoordiging van bedrijven, maar ook een goede vertegenwoordiging van de natuur. Ik bedoel, daar staan wij alleen als Water Natuurlijk ook al voor. Dus dat borgen we op die manier met elkaar.
Ja. Nou zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar juist omdat het een functionele democratie is, is het net even wat anders. En heb je gewoon dat waterbeheer, dat is een wereld apart, daar heb je kennis van zaken voor nodig. En die mensen redeneren van, die kennis zit vooral ook bij de geborgde zetels. Is dat ook zo of hoe moeten we dat zien?
Ik durf te zeggen dat dat niet zo is. Als ik kijk naar ons bestuur, wij hebben gewoon toppers en er zitten een aantal mensen bij die meer algemene kennis hebben of kennis van goed bestuur. Er zitten vooral mensen die supergoed op die inhoud zitten. De een op het watersysteem of op drinkwater, de ander vanuit de natuur, de ander vanuit bedrijvigheid of circulaire economie. Dus natuurlijk is die kennis er. En daar heb je ook als politieke partijen voor te zorgen dat je gewoon goede lijsten hebt met goede mensen.
Ja.
En die zijn er.
Ja. Ik wil met jou even naar het volgende onderwerp en dat is het waterbeheer. Het waterbeheer ook van de toekomst. In algemene zin, wat zijn volgens jou de uitdagingen?
De uitdagingen zijn enorm. We hebben te maken vooral met die klimaatverandering die veel sneller gaat dan dat we ons ooit hebben kunnen bevroeden. De afgelopen 5 jaar waren er 4 bij waar we enorme droogte hebben gekend. Waarvan we na dat eerste jaar zeiden, nou, dit maken wij de komende jaren niet meer mee. Ja. En 3 van de 4 jaren daarna was het soms nog erger. Dus wij hebben om te gaan met die extremen. Dus met extremen in de zin van enorme wateroverlast, wat we in Limburg hebben gezien. Zomaar in één keer een stortvloed, een waterbom werd dat ook wel genoemd, wat er gewoon op ons land terechtkomt. En dan kan je proberen te beheersen wat je wil, maar daar is niks aan te houden op dat moment. Dus daar hebben we mee te maken, die enorme pieken, enorm veel water, maar ook met die enorme droogte. Dus we moeten een veel veerkrachtiger systeem hebben, wat die uitersten met elkaar in een soort balans brengt. Dus dat is een hele grote uitdaging voor dit moment.
En hoe doen we dat?
Hoe doen wij dat? Door anders naar ons watersysteem te kijken. Ooit zijn de waterschappen opgericht überhaupt om dit land, meer land zelfs nog te maken, de boel te gaan beheersen. Toen is er altijd gedacht, we moeten water afvoeren. Er was altijd water genoeg, dus dat water moet zo snel mogelijk weg. En we komen nou in een periode dat we zeggen, nee, niks weg met dat water. Iedere druppel de grond in. Dus iedere druppel die valt, daar moeten we zorg voor dragen. Die moet je daar te plekken in de grond zien te krijgen. Dat zijn vooral vraagstukken die ook wel in het oosten van het land spelen.
Ja.
Maar het geldt ook voor bijvoorbeeld in die waterketen waar ik eerder over sprak. Dus het zuiveren van ons restwater vanuit het afvalwater. Daar wil je ook geen regendruppel in hebben zitten. Die moet daar, waar die valt, de grond in. Vroeger werd dat water gewoon de riolen ingestopt bij de gemeente. En dan gingen wij dat nog eens een keertje zuiveren. Dus je krijgt alleen maar meer restwater, afvalwater wat je moet zuiveren. Minder geconcentreerd, dus veel minder efficiëntere processen. Dus dat regenwater, dat mooie kostbare water, moeten we houden waar het valt. Nou ja, dat is één zo'n grote uitdaging waar we voor staan.
En ik probeer een beetje te doorgronden hoe dat dan praktisch, zeg maar, in de praktijk eruit gaat zien. Zeg maar. Kun je daar een beetje een idee van geven hoe dat voor jullie waterschap misschien, zeg maar, wat zijn nou de dingen die je kunt doen om er inderdaad voor te zorgen dat dat water, waar het, als het regenwater is, waar het valt, dat dat ook daar de grond in gaat?
Ja, dat begint, als ik het heel klein maak, wat we zelf kunnen doen, dan zorg je dat er bijvoorbeeld het water wat valt, het regenwater, dat je dat in de regenton bewaart, dat je daarmee de plantjes water geeft en dat het dan pas de grond ingaat. Dat is een voorbeeld. Wij werken veel met boeren en landgoedeigenaren, maar ook met natuurorganisaties samen, om bijvoorbeeld in bepaalde duikers, om daar duikerafsluiters te plaatsen. Sommigen noemen dat de skippyballen die we in de duiker stoppen. Om het water langer vast te houden, zodat het daar ter plekke in de grond kan gaan. Dat zijn wat kleinere maatregelen die we gewoon vandaag en gisteren al doen. Waar we uiteindelijk naartoe moeten, is hele andere watersystemen. Dat betekent dat die watergangen op sommige plekken, waar het kan, verondiept moet worden. Dus dat we meer ruimte krijgen om ruimte te maken in die grond voor dat grondwater. Het verondiepen van die sloten is dus belangrijk. In sommige gebieden kunnen wij bijvoorbeeld stuwen hoger opzetten. Dat wij het water wat er één keer in die beek of rivier zit, dat je dat langer vast kan houden. Dus dat zijn zo wat maatregelen waarmee wij uiteindelijk een ander watersysteem krijgen.
Ik krijg wel eens het idee, als ik naar ons huidige watersysteem kijk en ook kijk naar hoe waterschappen daarmee omgaan, dat veel van het watersysteem nog ingericht is op het voorkomen van extremen zoals 1953, hier in het rivierengebied 1995. We hebben natuurlijk in 2021 in Limburg. Maar dat soort extremen van extreem veel regen of water wat we moeten verwerken, zeg maar. En dat eigenlijk het dagelijkse beheer en onderhoud, zou ik maar zeggen, een beetje gestoeld is op het voorkomen van dat soort extremen. Hoe zie jij dat?
Ja, dat heb je heel goed gezien. Dat is ook zo. De vraag is altijd, waartoe zijn wij op deze aard? En wij moesten dat water beteugelen. Ja. En dat water moet weg kunnen. Want als het valt, als het water komt, dan zorgen wij dat die sloten en watergangen gemaaid zijn. En dat water er doorheen kan klotsen. Ja. En dat is ook een werkelijkheid die wij kennen. Dat hebben we ook gezien. En dat is er nog steeds met die enorme piekbuien. Maar we zijn daarin de balans kwijtgeraakt. Dat we ook zorg moeten dragen voor een stuk biodiversiteit. Bijvoorbeeld in datzelfde watersysteem. Misschien willen we af en toe minder maaien. Vroeger kon dat niet, dachten we. Want als dat water dan komt, dan moesten die watergangen leeg zijn. Ja, ja. Nu zeggen we, alsjeblieft, laat het staan. Hè? En ruimte voor de plantjes en de beestjes en wat dan ook. Maar ook het water wat minder sneller wegstroomt. Maar het is een hele moeilijke balans. Ja. Want nu bekijken we hem vanuit droogte en krijgen we de handen op elkaar om dat water vast te houden. Maar als we weer een paar maanden enorm veel water hebben, dan vergeten we ook weer dat we die droogte hebben gekend.
Ja, precies.
Dat is ook ons korte termijn geheugen. Maar om even dat puntje nog te benadrukken wat jij zegt, hè, dat we dus anders gewoon ook met onze watergangen om moeten gaan of onze dijken. Dat is er eentje waar de waterschappen sinds jaar en dag steeds meer aandacht voor gaan vragen, zodat al die, het is een soort dooradering in het landschap, hè, al dat water. Als we dat toch die biodiversiteitsstroken kunnen laten worden, hè, ook onze dijken, maar ook onze watergangen, daar veel meer ruimte hebben voor de planten die daar mogen groeien, om de boel te verschralen. Ja, dan kunnen we echt meters maken met elkaar om meer te investeren in natuur, ook in die watergangen zelf.
Ja, ja, dus de beleidsmakers noemen dat ook wel de groenblauwe dooradering inderdaad. Ja. En daar ligt enorm veel potentieel voor in ons land. We moeten het alleen nog een beetje ontdekken hoe we dat op een goede manier gebruiken daarvoor eigenlijk. En dan zijn we toch heel snel in onze hoofden met die andere functies bezig. Van ja, dat water afvoeren en verkeersveiligheid.
Dat
en,
klopt. Maar wij hebben op 14 maart onze laatste vergadering van het algemeen bestuur voordat een nieuw bestuur gaat aantreden binnen het waterschap. En dan ligt er dus ook een fantastisch voorstel om te gaan investeren meer op biodiversiteit. Ah. Maar ook op een ander beheer van de watergangen. Dus er is gelukkig van allerlei positiefs in gang gezet.
Nou, dat is goed om te horen. Wat ik mij ook afvraag is, jij noemde net al die vier droge jaren in 5 jaar tijd, hè, 2018. Je zegt, nou, wij dachten, dit gebeurt maar eens in de zoveel jaar, maar het gebeurde het jaar daarna en het jaar daarna gewoon weer.
Ja.
En vorig jaar in 2022 ook weer. Waar ik soms als een relatieve buitenstaander dan naar zit te kijken, dan denk ik, zijn die waterschappen eigenlijk wel flexibel genoeg of zo? Ik bedoel, dit vergt best wel veel van je organisatie om op zulke extreme in te spelen. En ik zie dat dan zo eens even een tijdje aan en denk ik, ja, gebeurt er nog wat?
Ja, dat is een fantastische vraag. Want wij willen altijd dat zaken die we kunnen verbeteren sneller gaan dan dat het misschien uiteindelijk kan. En tuurlijk is het een hele uitdaging voor organisaties om dan snel te kunnen schakelen. En misschien gaat het ons nooit snel genoeg, dat snap ik. We zijn ook een overheid, dus alles wat we doen willen we ook goed doen. Willen we kunnen verantwoorden, willen we goed over nagedacht hebben.
Tuurlijk.
Maar we zijn niet voor niks waterschappers. Hè? Toevallig kregen wij laatst een tegeltje waarop op stond, eens een waterschapper, altijd een waterschapper.
Oh ja.
En waterschappers zijn ook calamiteitenbestrijders. Op het moment dat er hoog water is, dan staan we er. En dan sjouwen we met zandzakken. En dan doet je functie er niet meer toe. Dan ga je ervoor om die calamiteit met elkaar op te lossen. En droogte is ook zo'n calamiteit. En als ik zie wat er in onze organisatie is gebeurd door de calamiteit, droogte en eigenlijk de grootste calamiteit waar we nu mee te maken hebben, die klimaatverandering en alles wat het met ons doet. Als ik zie wat dat teweeg brengt zo in de organisatie en bij de mensen en wat voor een veerkracht er is en wat voor een power om aan de gang te gaan, dan is dat fantastisch. En daar wil ik ook bij benadrukken dat we dat samen doen met anderen.
Ja.
Want juist ook samen met de boeren die net zo goed een droogteprobleem hebben als dat de natuur dat heeft op dit moment. Dus we kijken juist samen met hen hoe we die iedere druppel de grond in kunnen krijgen en hoe we een beter waterbeheer met elkaar kunnen maken.
Ja. Nou ja, maar droogtebestrijding begint wel, heb ik altijd geleerd, begint in de periode dat de neerslag valt. En dat is natuurlijk in ons klimaat voornamelijk ook in de winter. Dan valt er heel veel meer over het algemeen trouwens. De zomers zijn ook wel natter geworden gemiddeld in de afgelopen jaren. Maar veel neerslag in ons land valt in de winter. Ja, en dan ga ik gewoon even rijden rond door Nederland. En dan zie ik hoe dat dan gaat bijvoorbeeld in het agrarisch gebied. En al die watergangetjes, daar gaat het enorme vaart. Gaat al dat water wordt weggesluist of weggepompt. Of het loopt zelf weg. En ik weet dat er ook andere natuurbeheerders en andere mensen, natuurliefhebbers zijn die dat een beetje met ledenogen aanzien. Dus hebben wij genoeg oog voor die winter als belangrijke periode om die calamiteit, droogte, waarvan we niet weten of die gaat komen, om die zo daarvoor in te zetten?
Ja, hebben wij daar genoeg oog voor? In ieder geval steeds meer. Steeds meer wordt dat door alle partijen gezien. En tegelijkertijd is het zo dat we nu ook die duikerafsluiter er even niet in moeten hebben. Want anders loopt gewoon het land onder. Dan kom je misschien ook wel bij de vraag, is het erg dat dat land even onderloopt? Hè, pas ja. In de jaren 60, ik ben zelf een boerendochter, hadden wij nog geen groot poldergemaal. En wisten we gewoon dat in de winter, dat er periodes waren, dat het land even onder water stond. Ja. Als dat grasland is, is dat ook niet zo erg. Ook dat gras, dat heeft een... Het vermogen om zich heel snel weer te herstellen. Dus dat is ook niet het grootste probleem. Kijk, bij akkerland is dat alweer heel anders. Maar ook in de winter is het probleem natuurlijk veel minder groot als dat het in de zomer is. Dus het mooie van het waterbeheer is dat je met al die belangen rekening hebt te houden. Dat je het met z'n allen moet doen. Gaat het snel genoeg? Nee, ik denk in onze ogen niet van jou en mij. Maar is er wat veranderd die laatste jaren? Absoluut. Ja. En we kijken echt met z'n allen heel anders naar dat waterbeheer. En ja, ik heb er toch vertrouwen in. Dat is ook de enige weg hoe we daar kunnen komen. Dat we dat met z'n allen iedere dag een beetje beter mogen doen.
Ja, ja, heel goed. Ik noemde in de introductie al even de minister Hugo de Jonge, die vorig jaar aan de Tweede Kamer schreef dat bodem en water sturende principes moeten worden voor onze ruimtelijke ordening. Je hebt er al iets over verteld, maar zijn waterschappen klaar voor die opgave om dat te doen, zeg maar?
Om water en bodem als leidend principe te hebben? Ja. Zeker.
Zeker.
Okay. De waterschappen, zeker. Kijk, het is onze natuur om inzicht te hebben in dat watersysteem, om te vertellen, ook naar anderen, zo loopt dat water hier in dit gebied. Dit is de natuurlijke weg wat het water wil gaan. En wij proberen ook vanuit die kennisrol anderen te vertellen. Als bijvoorbeeld een gemeente zegt van, oh ja, maar ik wil ergens huizen gaan bouwen. Dan hopen wij dat ze heel vroegtijdig bij ons gaan komen. Van dat ze ons aanwijzen de plek wie zij misschien in gedachten hebben. En misschien wel dat je samen naar de kaart kijkt. Wat zou nu de beste plek zijn, hoog en droog om het zo maar te zeggen, waar je die huizen neerzet. En zijn we helemaal klaar? Nou, kijk, je mag van de waterschappen verwachten dat wij de kennis hebben van het watersysteem. Daar moeten we op blijven investeren met elkaar. Er zijn ook blijvend nieuwe inzichten. Maar dat is wat je van ons mag verwachten. En ik hoop dan dat die algemene democratie, rijk, provincie, gemeenten, dat die meer rekening nog gaan houden in hun dagelijkse werk om niet bijvoorbeeld alleen die economie leidend te laten zijn bij alle ontwikkelingen, maar juist ook die ecologie. Of daar waar wij in harmonie met de natuur moeten leven, dat je dus kijkt waar kan ik welke functie nu het beste ontwikkelen. En dan zijn wij een goede sparringpartner als waterschappen om dat samen vorm te geven.
En hebben jullie ook instrumenten in handen om te zeggen van, nou kijk, het is een gemeente, doet die Gem Deventer, die wil op een bepaalde plek een woonwijk bouwen, waarvan jullie denken, ja, maar dat is niet handig gezien het watersysteem. Hebben jullie dan instrumenten in handen die verder gaan dan, we hopen op een goed gesprek en we hopen dat onze kennis gebruikt wordt? Heb je ook een vuist om op tafel te slaan, zeg maar?
Kijk, ik heb twee vuisten.
Ja, dat zie ik. Ja, ik geloof ook wel dat jij ze gebruikt, maar meer in algemene zin het waterschap.
Nee, dat doen we met elkaar. Wij hadden, toen we met z'n allen bezig waren bij het vervolmaken van de omgevingswet, hè, waar nog steeds aan wordt weer gewerkt, hebben wij geprobeerd om de watertoets die wij uit mogen brengen, om dat meer een wettelijk instrument te laten zijn. Dus als je gewoon met z'n allen weet van dit is gewoon geen slimme plek om te bouwen, dat je dan op basis van de inzichten, feiten die je hebt, kan zeggen van hier is het niet wijs om te gaan bouwen of om een bepaalde functie neer te leggen. En dan hoopten we dat dat een wettelijk instrument zou worden. Dat is gewoon niet gelukt. Dus wij moeten het hebben van ons eigen verhaal, de argumenten die we op tafel kunnen leggen. Ja, om toch de kennis over te brengen waarom het soms wel of niet wijs is om een bepaalde functie op een bepaalde plek neer te leggen.
Ja. Oké, helder. Ik wil even naar de politiek, want jij bent fractievoorzitter van, of fractieleider van de fractie van Water Natuurlijk in Waterschap Rijn en IJssel. Zijn er grote verschillen in de visies op dat watersysteem, op het waterbeheer, tussen die politieke partijen? Oftewel, is er wat te kiezen straks?
Ja, en of dat er wat te kiezen is. Het heeft ermee te maken hoe snel we, denk ik, bepaalde ambities waar willen maken. Wij hebben bijvoorbeeld 8 jaar geleden, even als voorbeeld, als waterschappen gezegd, wij willen in 2025 energie-neutraal zijn. Dat is gewoon gelukt. Dat is fantastisch. Tegelijkertijd ligt er nu een ambitie van de Unie van Waterschappen om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Dus te zorgen dat wij geen CO2-uitstoot meer hebben. Het liefst willen we CO2-positief zijn.
Zo.
Daar is, ja, inderdaad, daar is echt een hoop voor nodig. En daar is ook heel veel nog kennis voor nodig. Hoe gaan we zorgen dat methaangas, dat lachgas, hoe dat, wat ook vrijkomt bij het zuiveren van ons restwater, hoe we dat beter kunnen afvangen bijvoorbeeld. Hè? Hoe kunnen we dat beter gaan benutten? Nou, wat belangrijk is, is welke snelheid je wil en wat het je waard is om die ambitie op een korte termijn waar te maken. Want dat betekent wel, als we die ambitie hebben, dat het ook gewoon geld gaat kosten.
Ja.
En tegelijkertijd vragen bewoners van ons, bedrijven, de mensen die de waterschapslasten moeten opbrengen, om ook een goed financieel beheer te hebben. Dus hoe verhouden die zich tot elkaar? En we zitten ook nog in een denken waarin we altijd maar zeggen dat we misschien niet te grote investeringen nodig hebben. Maar bepaalde investeringen hebben misschien wel een terugverdientijd. Dat het uiteindelijk slim is om nu te investeren om lasten niet door te leggen naar onze kinderen of kleinkinderen.
Ja.
Daarin kan je kiezen van, kiezen we alleen dat financieel beheer? Kiezen we ook voor die ambitie op het gebied van klimaat? Nou ja, en daarin is er bij alle partijen wel wat te kiezen waar we de accenten leggen.
Oké, en hoe is dat dan voor jullie, voor Water Natuurlijk?
Ja, Water Natuurlijk heeft ambitie. Ja. Wij gaan voor drinkbare rivieren. Dat is bijvoorbeeld een hele belangrijke, hè? Liampo, hij heeft dat in dit land eigenlijk als belangrijk speerpunt op tafel gelegd. Ik weet dat daar 1 jaar of 8 geleden nog van werd gezegd van, ja, maar dat is toch nooit haalbaar en niet betaalbaar. Dus dat is stom om dat als ambitie te noemen. Wij denken dat dat niet stom is. Wij denken dat je ambitie nodig hebt, dat je die stip op de horizon moet hebben, om te weten waar het ons uiteindelijk om gaat. En uiteindelijk gaat het ons om een gezond ecosysteem met water wat je zo uit de rivieren kan drinken. En tuurlijk moet daarvoor gezuiverd worden. En er is heel veel voor nodig. En dat is ook niet alleen een taak van die waterschappen. Want zo werkt het ook nog eens met schoon water. Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit.
Nee.
We willen er geen plastics in. We willen er geen medicijnresten in. Er is zoveel meer nodig in die hele keten van alle partijen om daar te komen. Dat weten wij heus wel. En dat hebben we morgen niet voor elkaar. Maar het is wel ons streven en we gaan daar wel voor.
Ja.
Dus dat is bijvoorbeeld een hele belangrijke ambitie die lang niet door alle partijen wordt omarmd. Maar het helpt ons om die ambitie te blijven houden.
Ja, en het leuke vind ik ook wel. Hij is heel tastbaar. Ik bedoel, en hij spreekt enorm tot de verbeelding van, ja, de mogelijkheid om water te kunnen drinken uit de rivier, dat is ook, dat appelleert ook aan een, denk ook aan een tijd, een tijdje terug, dat kon. Maar
ja,
inmiddels zijn wij zo, hebben we zo ons maakbaarheidsdenken al lange tijd losgelaten op onze leefomgeving, dat niet meer kan. En dat je, als je aangeeft van, nou, we willen dat eigenlijk weer herstellen en niet terug naar vroeger, maar wel weer kunnen drinken uit onze rivieren. Ja, ik vind dat een heel aansprekend streven. Dus,
mooi.
Ja, zeker. Waar ik wel benieuwd naar ben is, kun je aangeven, want een waterschap wordt natuurlijk, een bestuur wordt voor een bepaalde periode gekozen. Kun je aangeven wat er dan in de komende periode, wat jullie betreft, dan voor concrete stappen mogelijk zijn of nodig zijn om, zeg maar, tot dat doel te komen? En ik weet wel dat je er niet in die paar jaar bent, maar je moet wel ergens een keer stappen gaan zetten. Kun je ons daar een beetje in meenemen?
Ja, zeker. We hebben natuurlijk de kaderrichtlijn water. Dat is een Europese richtlijn die zegt dat de waterlichamen die wij hebben aangewezen om die te verbeteren, te herstellen op een betere waterkwaliteit. Dat we bijvoorbeeld aanpassing moeten doen op onze zuiveringen. Als wij nu bepaalde zuiveringen hebben die nog niet het effluent, hè, dus dat wat er uit die zuivering komt, dat nog niet schoon genoeg is. Daar moeten we bijvoorbeeld bepaalde nieuwe zuiveringstechnieken voor inzetten om dat water schoner te krijgen. als je dan toch gaat investeren op dat moment, neem dan alsjeblieft al de medicijnrestverwijdering mee. Is geen wettelijke plicht. We weten wel dat het eraan zit te komen. Je bent op dat moment bezig met die zuivering. Dus pak het nu op. En kies dan een zuiveringsmethode die naast fosfaatverwijdering of stikstofverwijdering ook een nekslag geeft op die medicijnresten. Dus wat belangrijk is, is om dat waterbewustzijn, dat denken, nou even in het voorbeeld weer van die drinkbare rivieren, dat je kijkt wat kunnen we dan nu al doen als we toch ergens bezig zijn om daar te komen.
Ja.
Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld.
Ja, het is wel interessant wat je zegt, want je zegt er komt wetgeving aan die voor het verwijderen van medicijnresten uit restwater.
Ja.
Kun je er iets meer over vertellen? Wanneer komt dat? Wanneer wordt dat verwacht?
Dat durf ik niet te zeggen of dat over 2 jaar is of over 5 jaar. Maar we weten wel dat het er aan zit te komen. Dat kan haast niet anders. Kijk. Tot nu toe hebben we altijd met z'n allen gezegd, en dat is ook het allerbelangrijkste, zoek het alsjeblieft niet alleen bij die waterschappen. We lossen het niet op met alleen maar tegen de waterschappen te zeggen, oké, bouwen jullie er maar een extra trap in en haal die medicijnen eruit.
Ja.
Het liefst wil je sowieso al bewustwording bij de consument dat medicijnresten die er eventueel gewoon over zijn, dat je die terugbrengt naar de apotheek. Daar begint het al.
Precies.
Maar we ontkomen er niet aan dat er wel medicijnresten in dat afvalwater zitten. Dus dat is het stapje wat wij moeten doen.
Ja.
Maar eigenlijk wil je al dat bij de ontwikkeling van medicijnen, dat er ook wordt gekeken welk effect hebben die medicijnresten op dat ontvangende water.
Ja.
Er zijn namelijk ook medicijnen die prima hun werk doen in dat lichaam, maar die uiteindelijk ook in dat water nog prima verteerd kunnen worden. Maar er zijn ook bepaalde stofjes, zoals diclofenac, dat gaat erin en dat gaat gewoon die zuiveringen door en dan komt er precies zo weer uit.
Ja.
Maar een paracetamolletje wordt voor 99% afgebroken. Dus ook kennis op dat vlak is nodig om uiteindelijk schoner water te krijgen, maar ook bewustwording bij ons allen dat als je keuze hebt uit medicijnen, soms heb je dat niet, hè? En volksgezondheid gaat altijd voor. Laat dat alsjeblieft helder zijn. Maar als je wel de keuze hebt bij je migraine, ik kies diclofenac of een andere soort, doe dan alsjeblieft die andere soort.
Ja.
In de hoop of in de wetenschap dat die beter afbreekbaar is.
Ja, je moet gewoon op de bijsluiter hebben staan. Houdt u ook van een schoon water in uw omgeving? Kies dan
ja.
Voor.
Maar soms is daar een keuze in. En als je de keuze hebt, neem hem dan bewust.
Ja, en het is ook denk ik wel bewustzijn. Dat ik denk dat veel mensen zich dat niet realiseren, dat hun medicijngebruik uiteindelijk een directe effect heeft op hun leven. Omgeving via het restwater.
Klopt. En dat geldt ook voor drugs of hoor. Of,
ja.
Of ook hormonen, de pil die veel vrouwen slikken. Ja, dat heeft allemaal effect op het ontvangende water.
Ja, we willen straks niet naar een wereld waaruit je een drinkbare rivier hebt en dat dan gelijk dat je niet meer naar de apotheek hoeft omdat je dan een middeltje al uit het water hebt.
Nee, dat willen we niet.
Nee, zeker. Nee, dus en daar ligt dus nog wel een hele opgave. Maar mooi ook dat je die verbinding legt naar allerlei andere terreinen, want ja, het gaat inderdaad ook over medicijnfabrikanten die daar aan de voorkant al over nadenken.
Ja.
En want ja, anders hoef je het er ook niet uit te halen. Dat scheelt ook. Ja.
Ja.
Maar hebben jullie, daar ben ik dan nieuwsgierig naar, hebben jullie nu al op dat niveau contacten met fabrikanten van medicijnen? Of is dat echt iets wat nog moet ontwikkelen?
Nou, dat is volop in ontwikkeling. Wij geven al regelmatig, bijvoorbeeld onze waterschappers, onze collega's, geven regelmatig lezingen bij huisartsen of bij apothekers.
Ah.
Dus op dat niveau zitten wij zeker al.
Ja.
Kijk, echt de medicijnenindustrie, tuurlijk brengen wij het daar over het voetlicht. We vinden het belangrijk dat zij die kennis ook hebben. Maar dan spelen weer die andere economische belangen vaak. Dat ze denken, ja, prachtig dat jullie daar een lobby op hebben. En tuurlijk geven wij aan dat we daar rekening mee houden. Maar als er economische belangen zijn, lang niet alle bedrijven durven groen te zijn, durven rekening te houden met ook andere waarden. Ja, en dan is het vechten tegen de bierkaai.
Ja, ja. Ja, en misschien helpt het ook het bewustzijn dat het dus, het gaat dus ook over volksgezondheid. En de beste manier natuurlijk is om te voorkomen dat die medicijnen in het water komen. En dat bereik je natuurlijk ook door te voorkomen dat mensen die medicijnen moeten gebruiken. Dus
ja.
En een van de manieren, komt ook uit allerlei wetenschappelijk onderzoek, is gewoon een natuurlijkere omgeving helpt ook om beter in je vel te zitten. Je voorkomt er natuurlijk niet mee dat je ziek wordt. Maar het helpt wel enorm. En daarmee werk je ook aan het preventie van medicijngebruik. Ja. Dus ja, op die manier is het eigenlijk met heel veel dingen verweven. Dat vind ik ook wel mooi van wat je vertelt. Wat hebben jullie als waterschappers nodig van natuurliefhebbers? Behalve dat er straks natuurlijk dat iedereen gaat stemmen. Maar zijn er ook nog andere dingen waar natuurliefhebbers iets kunnen betekenen voor waterschappers?
Nou, kijk, iedere liefhebber voor wat dan ook, die helpt voor een goed waterbeheer in Nederland door bewust met water om te gaan. En dat begint al bij het gebruik van ons drinkwater. Dat heeft ermee te maken dat je geen afval laat rondslingeren. Maar dat hoef ik tegen natuurliefhebbers al helemaal niet te zeggen. Dat begint ook bij gewoon goede acties. Ook als je zelf een bedrijf hebt en je wilt je medewerkers stimuleren. Ik zag dat vandaag bij ons bij het waterschap. Er zijn veel collega's die gaan wandelen tussen de middag. Nou, tegenwoordig staat er een grijper en een zak. En neem gelijk wat zwerfafval mee wat je tegenkomt. Dus soms zit het in die hele kleine dingen. Er zijn ook allerlei bewegingen gaande. Er zijn hele mooie voorbeelden van dat iemand een bepaald stuk berm adopteert om bijvoorbeeld rommel op te ruimen. Want ook daar geldt dat plastic wat daar ligt of dat blikje, uiteindelijk kan dat ook in een sloot of in een watergang belanden. Dus dat is iets wat mensen zelf kunnen doen. Maar ook acties om in je eigen wijk te gaan afkoppelen. He, ook al is de gemeente nog niet zo ver. Ga kijken met je buren, wat kan ik doen?
En afkoppelen dan het regenwater niet meer in het riool laten terechtkomen.
Klopt, dat bijvoorbeeld. En soms is het een kwestie van gewoon een zaag. Gewoon kijken van, oh ja, waar gaat nu mijn regenwater naartoe? En ik wil, hoe noemen we dat?
Wadi?
Ik wil gewoon die buis doorzagen en zorgen dat er misschien een grindbak in de tuin komt het water langzaam door naar beneden zakt.
Ja, ik weet
de
niet.
Regenpijp.
Ja, precies. Ja. Ja, de regenpijp. Ja.
Daar is het een en ander voor te doen. Maar ook gewoon tegeltje eruit, plantje erin. Dat zijn hele simpele verbeteringen door niet alles maar te bestraten, maar ook groen te hebben in je eigen tuin en omgeving. Sowieso ook in steden. Hè? Hittestress is er ook zo eentje waar we steeds meer mee te maken hebben met klimaatverandering. Dus plant bomen, zorg
dijken.
Voor meer groen.
Op dijken? Nee, toch?
Op dijken willen we die bomen meestal niet. Maar bij alles geldt, kijk waar het kan. Waar het wel kan. Er is altijd iets mogelijk.
Ja.
En op www.weetvanwater.nl, dat is dan toevallig een site waar wij ook allerlei voorbeelden op hebben staan wat burgers zelf kunnen doen voor een beter waterbeheer. Maar ga ook in gesprek van mijn part met politieke partijen of als je denkt dat er ergens een verbetering mogelijk is, ga het gesprek aan. Neem verantwoordelijkheid. Doe iets.
Ja, heel goed. Ja. Nou, er is inderdaad genoeg te doen. Weetvanwater.nl kun je meer voorbeelden tegenkomen. Antoinette, ik wil met jou naar het laatste onderwerp van deze podcastaflevering. En dat is de toekomst. En ik begin dat blokje altijd met een vraag aan mijn gast. Van: heb jij een leestip voor onze luisteraars? Heb jij een leestip voor ons?
Ja, mooie vraag. Ik ben zelf, word ik altijd heel erg geïnspireerd door Bart-Jan Krauwel. Hij is ook een van onze twee lijstduwers op de lijst van Water Natuurlijk Rijn en IJssel. Bart-Jan was ook een van de oprichters van de Triodos Bank. En later directeur maatschappelijk verantwoord ondernemer bij de Rabo. En hij is iemand die gewoon dingen voor elkaar krijgt. En hij woont zelf bij ons in de buurt. En hij stelt zijn land beschikbaar voor de voedselbank. En hij heeft zelf een heel energie-neutraal huis. En hij heeft altijd een hele mooie uitspraak. En dat is: waar een wil is, is een omweg. En die vind ik gewoon heel mooi. Waar een wil is, is een omweg. Weet je, als we met elkaar weten welke kant we op gaan, dan gaan we daar komen. En daar is een daar is een boek over geschreven met allemaal mooie, inspirerende verhalen van mensen die zich de laatste jaren of de afgelopen jaren of ook heel lang geleden al zich hebben ingezet voor een duurzamere wereld, een duurzamer Nederland, een duurzamere omgeving voor jezelf. En nou, dat vind ik een heel mooi boek.
En die heet ook Waarom willen ze een omweg?
Ja.
Oké. Nou, we zetten de titel in de beschrijving van deze podcastaflevering. Mijn laatste vraag aan jou, Antoinette. Hoe kijk jij naar de toekomst voor natuur in onze lage landen, dus Nederland en België?
Nou, er is altijd toekomst voor natuur, want dat bepalen wij niet. De natuur, die is er en die is leidend voor al het leven op aarde. Maar wat belangrijk is, is dat we de natuur daar waar het kan gewoon de ruimte geven, het zijn gang kunnen laten gaan, laat alles bloeien, groeien. Maar wat belangrijk is bij het natuurbeheer van de toekomst, is dat we niet meer gaan sturen op alleen maar een bepaalde soort. Hè? We willen hier alleen maar dat klokje, of alleen maar die vlinder, of alleen maar...
Grutto's.
Ja, die grutto's willen we overal.
Ja, daar heb je het al, hè? Dat...
Nee, maar het is belangrijk dat we juist met klimaatverandering kijken hoe de natuur zich ontwikkeld en daar de ruimte voor geven, zeg maar. Dus dat we niet meer alleen maar alle investeringen bijvoorbeeld doen op een bepaalde soort, maar dat we juist zorgen dat natuurlijke processen de ruimte krijgen. En welk stukje natuur dat geeft, ja, dat gaan we de komende jaren zien. Maar geef natuur en geef water de ruimte, dat is belangrijk.
Nou, dat is een mooie afsluiting van deze aflevering. Ik wil jou heel hartelijk bedanken, Antoinette Lohman, heemraad bij Waterschap Rijn en IJssel. Hartelijk dank.
Heel graag gedaan.
Zo, dit was aflevering 27 van Toekomst voor Natuur. De credits voor de montage gaan naar Laura Peters. Ja, en ik kan alvast verklappen dat de volgende aflevering weer een hele bijzondere wordt. Want ja, als je het hebt over natuur en natuurbeleving, dan gaat het heel erg over onze zintuigen natuurlijk. En één van die zintuigen staat in de volgende aflevering centraal en dat is geluid, ons gehoor. Heel belangrijk bij onze natuurbeleving. Staan we niet altijd bij stil. Maar het zet echt heel veel dingen in beweging. En ik ga erover in gesprek met Henk Meeuwsen. En Henk is al zo'n 25 jaar bezig met het opnemen van natuurgeluid. Je zou hem ook kunnen kennen van bijvoorbeeld het radioprogramma Vroege Vogels. Of hij heeft ook het geluid verzorgd van een aantal bekende natuurfilms, zoals De Nieuwe Wildernis of Silence of the Tides. En we gaan het met Henk hebben over een aantal van zijn favoriete natuurgeluiden. En je hoort eigenlijk het verhaal achter die geluiden. Dus dat belooft weer echt een spectaculaire aflevering te worden. Tot de volgende!